Kijk eens even om je heen, lieve mensen. Met hoeveel we zijn vanmorgen. Weet je, MFG is groeiende, ook hier in Nederland. En dat doen we allemaal vanuit relaties. Ja, toch? En het is geweldig om hier met elkaar als leiders, als voorgangers, maar ook leiders, afdelingshoofden, oudsten hier van diverse gemeenten aanwezig te mogen zijn om met elkaar als het ware in, ja, te ontmoeten en opgebouwd te worden in het geloof. Want daar staat MFG natuurlijk voor. Het betekent Ministers Fellowship Global. Het is een fellowship van bedieningen en voorgangers en leiders die met elkaar een eenparige visie hebben over de lokale gemeente. We hebben een passie voor de lokale gemeente, ja toch? En wat is het goed om ook tijd te nemen voor elkaar, maar ook tijd te nemen voor jezelf. Dat je gewoon ook vanmorgen, zoals wat we nu doen, gewoon tijd mag nemen om lekker te ontvangen. Dat is soms ook wel lekker, of niet, hè? Gewoon lekker niks doen, laat anderen maar het werk doen en gewoon lekker pizza eten en met elkaar gaan ontmoeten en elkaar spreken. Gaan we pizza eten trouwens? Ja, pizza eten. Man, moet je bedenken hoeveel pizza's er vandaag gaan komen, lieve mensen. Pizza gorgonzola en margarita en salami en Hawaii en shawarma. Man, geweldig is dat. Hey. Maar voordat we verder gaan, wil ik even. We hebben vandaag heel veel bijzondere mensen onder ons midden. Nou, allereerst wil ik natuurlijk Memos en Effie van harte welkom heten. Zullen we een applaus geven? Na de mededeling zal ik Memos uiteraard ook even introduceren aan u. En Effie gaat na de pauze gaat ze een lied zingen. En echt als zij zingt, weet je, dan voel je echt de zalving als het ware er doorheen werken. Dat is echt fantastisch. En ik weet zeker dat je daardoor ook wordt opgebouwd. Ik wil ook gewoon een aantal speciale gasten vanmorgen even in ons midden even welkom heten. Allereerst Rick en Grace Bergerly van Germany, of Duitsland. Ga ze even staan. Ja. Ja, leuk. Leuk, man. Ze komen uit Amerika en ze gaan een gemeente voor in Duitsland. En ze waren de afgelopen week waren ze hier al aangekomen. En we gingen met elkaar lunchen, ook met Siert en met Jacob en Marja. En toen vroegen ze, waar wil je graag eten? En toen zeiden ze, ik dacht misschien in een brasserie of zo. Maar nee, bij Kentucky Fried Chicken. Dus, Amerikanen. Dus, verder. Hebben wij ook mensen hier voor het eerst? Namelijk, en als ik je naam ga noemen, en dan wil ik gewoon even aan iedereen vragen als ze gaan staan, ga ook eventjes een applaus geven. In de eerste plaats Geert en Marlette Oosterhuis van de Lifebuilderskerk in Hoorn. Misschien kunnen jullie even gaan staan. Ja. Oké. Ja, jullie ook van harte welkom. Fantastisch dat jullie gekomen zijn. En helemaal uit Friesland, Dokkum. Ja, Dokkum, ja, echt waar. Zijn ze hier, Harold en Marjolein Kooistra van de Philadelphia gemeente. Kun je staan? Oh, daar. Ze zitten op het balkon. Ik zag ze niet staan, maar jullie zitten op het balkon. Oké, fantastisch. Heel mooi. En wij hebben hier ook nog meer speciale gasten. Onder andere uit Italië. Marco en Nuncia Petra Zuolo. Misschien kunnen jullie gaan staan. Ja. En ik zou zeggen, benvenuto, van harte welkom dat jullie hier zijn. Dus dat is het enige woord wat ik ken. Ik hoop dat ik goed zeg. Ik hoop niet dat ik iets verkeerd heb gezegd, maar goed, dat vergeef me. Belangrijk voor jullie om ook even te weten dat George en Sylvia, die hadden graag hier aanwezig willen zijn, maar ze konden niet komen omdat er vanwege overlijden van een familielid. En laat ook hen meenemen in onze gebeden. Zij zijn voorgangers van de Groot Nieuwsgemeente in Apeldoorn. Goed, verder even een aantal belangrijke mededelingen betreft data's. Dus pak je even je agenda's, want dit moet je niet gaan missen. Want we hebben een tweejaarlijkse regio leidersdag voor voorgangers en leiders voor onze gemeente. En de volgende zal zijn zaterdag 6 april 2019 uiteraard. En de locatie zal zijn in Winschoten. Echt, jongen. We hebben nog snert over. Ertensoep is dat? Dus het belooft echt, jongen. Onze ertensoep, jongen, dat trekt echt mensen. Dus. En Remo Mannenhoeten zal spreken en Anton zal spreken. Dus ik zal het nog een keer even herhalen. Zaterdag 6 april. Maak het tot je prioriteit voor je eigen gemeente. Dat je leiders als het ware het moment kunnen nemen om toegerust te worden met elkaar. Dus zaterdag 6 april in Winschoten. En de tijden en dat soort dingen zal nog wel volgen. Dan, voor de volgangers en de oudsten en de overige leiders. We hebben ook weer een internationale conferentie. En deze keer is het in Madrid. Hola. Dus in Spanje, dus 27 tot en met 31 mei. Schrijf het alsjeblieft op. En echt ook de voorgangers onder ons. Dit wordt echt een romantisch uitje voor je vrouw. Dus ga, neem haar mee. Dit wordt echt fantastisch. Lekker paella eten en lekker aan die wijn met die vruchtjes erin. En als je er lekker van houdt. Hoe heet dat eigenlijk? Ik weet het niet meer. Maar goed, in ieder geval. Sangria. Ik zie er naar uit. Ja, ook voor de conferentie, maar ook gewoon daar met elkaar te zijn. 27 tot 31 mei, schrijf het op. En verder informatie kun je vinden op de website van ministersfellowshipglobal.co.uk of zoiets. Maar goed, in ieder geval zoek maar op Google, Ministers Fellowship Global, en dan ga je het vinden. Dan, voor onze jongelui van onze gemeente. En voorgangers en leiders, schrijf het op. Er is ook weer een jeugdconferentie en deze keer zal het gehouden worden in Roemenië. In Roemenië. En dat is van 12 tot en met 17 augustus. Schrijf het op, 12 tot en met 17 augustus. Weet je, ik zelf ben vader van twee fantastische zonen. En als ik kijk naar hun wat MFG, de jeugdconferentie, maar ook voor onze jeugd in onze gemeente, wat het betekend heeft, ik kan je zeggen, het zijn markeringsmomenten geworden in hun levens. Echt momenten, dat is een life changing. Het heeft impact op hun levens. En ook om andere jeugd te ontmoeten. En ook als je voorganger bent, het is fantastisch dat jouw kinderen ook andere kinderen gaan ontmoeten die ook, waarvan hun ouders ook voorgangers zijn. Weet je, je geeft zoveel en je ontvangt zoveel zegen, maar ook de jonge lui en de jeugd. Het zijn echt geweldige, als ik het zo maar zeg, heilige geestmomenten wat een opbouw is voor de gemeente. En als laatste, aan het einde, 30 november, schrijf het op, hebben we ook weer een leidersdag, hè? Tweejaarlijkse regendag. En dat zal deze keer dat zal zijn 30 november 2019 in Zevenhuizen, de Levensbron. Zijn hier ook aanwezig, absoluut. Goed, en dan mag ik nu de gastspreker introduceren. Memos. En Memos komt uit Griekenland, uit Athene. En ik zal er niet zoveel over zeggen, de meeste van jullie kennen hem wel, maar voor degenen die hem nog niet kennen. Ik heb Memos en Evie mogen ontmoeten op verschillende momenten afgelopen jaren. Maar ik heb hem ook mogen ontmoeten gedurende de 7 jaar crisis in Griekenland. En ik ben daar een aantal keren geweest om gewoon daar te zijn en gewoon tot zegen te zijn. En weet je, als je als natie door een crisis heen gaat, een economische crisis gaat, en je bent voorganger van een gemeente, dat is echt een beproeving. Dat is echt een beproeving. En dan blijkt waarop jouw gemeente is gebouwd. En wat ik heb gezien, crisissen laat zien waar je uit welk hout je bent gesneden, ook als voorganger, ook als leider. En ik heb gezien aan deze mensen dat ze uit de juiste hout gesneden zijn. Zij hebben zelfs datgene gedaan wat eigenlijk onmogelijk is in een economische crisis, namelijk ze hebben nog een gemeente geplant in Athene. Terwijl er geen geld is, terwijl de bankrekeningen waren bevroren, besloot ze vanuit geloof vanwege de nood die er was, besloot ze om nog een kerk te stichten in Athene. En dat is ook een bloeiende gemeente geworden. En ik zal je zeggen, het is echt tot zegen. Deze mensen hebben echt ook in Griekenland ook een geestelijke autoriteit in het land. Ze zijn mensen van aanzien. Ze zijn echt geestelijke vaders en moeders. En we zijn hun dankbaar om hier te hebben. En ik wil Memos vragen om ervoor te komen. Memos, I want to give you the pulpit. So, zullen we bidden? Can I pray for you, my brother? Yes. Zullen we gaan staan en laten we gaan bidden? Dan gaan wij het woord zegenen. Ik zal even in Engels bidden, oké? Okay? Dus, Father, I thank you for your blessing. I thank you for our fellowship of leaders and pastors coming together in your presence, in unity. Father, I thank you for this great man of God, Memos. I thank you for Effie, that they come here to serve us with your word, that you have inspired him to share with us. And Father, I release your anointing right now over his ministry, that the word that you have given to him that will bless us and bless our churches in the name of Jesus. Amen.
Amen.
God bless
Amen.
You.
You too. Thank you. All right. Thank you, guys. Thank you so much.
Iedereen heel erg bedankt.
Oh, it's you again. He's a good guy. Thank you. Well, it's my honor to be with you.
Het is een eer voor mij om bij jullie te zijn.
And I'm really blessed. Thank you, Seard and Jacob and William, you invited me to be with you.
En we zijn heel erg gezegend ook, met name dank voor Seard en William en Jacob dat jullie ons hebben uitgenodigd om hier bij jullie te zijn.
I have to confess, I love Netherlands.
Ik moet blijden, ik moet erkennen, ik hou van Nederland.
I love Netherlands.
Ik hou van Nederland.
Especially when I found out how you treated the German minister last year.
Vooral toen ik ontdekte hoe jullie de Duitse bedienaar hebben behandeld.
The Turkish minister.
Die Turkse minister hebben behandeld.
A year ago, I felt very happy.
Toen dat een jaar geleden gebeurde, toen voelde ik me heel erg blij.
That's a nation I like.
Toen dacht ik van, dat is echt een land waar ik van hou.
You have many greetings from Greece.
Jullie krijgen echte groeten uit Griekenland.
And from our church.
En van onze eigen kerk.
And it's my time to revenge now.
En het is ook mijn moment is nu aangekomen dat ik iets moet bekennen of ergens van moet bekeren.
Every time Seard is preaching,
elke keer als Seard aan het prediken is,
he starts with a joke.
Dan begint hij met een grapje.
So it's my turn to say a joke now.
Dus het is nu mijn tijd om mijn beurt om een grapje te doen.
It will be much better than his.
En ik zal het veel beter doen dan hem.
Well, there was an American pastor one time.
Er was op een dag was een Amerikaanse voorganger.
He took his a part of his church.
En hij nam een gedeelte van zijn kerk.
And took them for a tour in Israel.
En hij nam ze mee voor een reisje naar Israël.
And in the bus, the pastor was making his lesson.
En in de bus was de voorganger was een les aan het geven.
And he was teaching his people.
En hij leerde zijn mensen.
Dat in Israël. The sheep know the voice of their shepherd.
Dan kennen de schapen, die kennen de stem van de herder.
And sometimes shepherds are coming down the hill as a company all together.
En soms komen de herders, die komen langs de heuvel naar beneden als een groepje mensen samen.
And when they arrive in the valley.
En als ze aankomen in de vallei.
Each one of them has a voice.
Dan heeft ieder van hun een stem.
And he calls his own sheep.
En dan met zijn eigen stem roept ze hun eigen schapen.
And the sheep, as the Bible says,
en de schapen, zoals de Bijbel dat zegt,
they know the voice of a shepherd and they follow him.
Die kennen de stem van de herder en die volgen hem.
But the moment he was saying all this story,
maar op het moment dat hij dit verhaal aan het vertellen was,
the people in the bus were looking on the right side,
keken de mensen in de bus naar de rechterkant,
and they were all laughing.
En ze waren allemaal aan het lachen.
And the guy was shocked.
En de man was echt gechoqueerd.
So he turns to see why they laugh.
Dus hij keek ook om naar te kijken waarom die mensen aan het lachen.
So he realized there was a guy.
En hij realiseerde zich dat was een man.
A shepherd that he was chasing his sheep behind and he was running around the valley.
En er was een herder en hij rende achter zijn eigen schapen aan door het hele vallei heen.
So he got upset.
Dus hij werd echt een beetje
geïrriteerd. He stops the bus.
Hij stopt met de bus.
He comes out.
Hij gaat uit de bus.
He calls the guy.
En hij roept naar die man.
Say, sir, come here, come
hij
here.
Hij zei, hey herder, kom eens hier, kom eens hier.
And the guy goes near the American pastor.
En de man die gaat naar die Amerikaanse voorganger toe.
And he says, "You spoil my story."
En hij zegt van, jij maakt mijn hele verhaal te gronden.
I teach my church.
Ik leer mijn kerk.
That the shepherds, the sheep, listen the voice of the shepherd, then they follow him.
Dat de schapen die luisteren naar de stem van de herder en dan volgen ze jou.
And you chase the sheep.
Maar jij gaat juist achter de schapen aan.
Sheep are not following you.
De schapen volgen jou niet.
Why?
Waarom?
The guy says, "Sir."
En de man zegt, meneer,
I'm not a shepherd.
Ik ben niet de herder.
I'm the butcher.
Ik ben de slachter.
I told you it's better than yours.
Ik zei al dat het beter zou zijn dan die van jou.
We were together in Uganda and he started saying jokes and he made me laugh so much.
We waren samen in Oganda en toen begon hij met die grapjes. Toen moest ik heel erg lachen.
And Colin was upset.
En Colin was een beetje geïrriteerd.
But I couldn't help myself laughing.
Maar ik kon mezelf niet meer inhouden met het lachen.
I said stop because he's going to excommunicate both of us.
Ik zei van stop, want hij gaat ons allebei de kerk uitzetten.
Anyway, I feel good I have my friends from Italy.
En ik ben ook erg blij dat ik mijn vrienden uit Italië hier mag hebben.
Neighbors.
Mijn buren.
We say in Greek, una faccia, una razza.
Wij zeggen in Grieks iets.
Spaghetti italiani, io ti amo, my friend, mozzarella, pizza. Mamma mia. Godfather and all the stuff. Well, it's nice to be together.
Het is echt leuk om goed om weer samen te
and
zijn.
It's beautiful to have friends.
En het is mooi om ook vrienden te hebben.
And it's nice to have good, faithful friends.
En het is goed om echt goede, getrouwe vrienden te hebben.
And the Dutch people.
En de Nederlanders.
They have stand beside our church sometimes.
Die hebben door gedurende bepaalde tijden echt naast ons gestaan.
In this crisis.
In onze crisis.
And probably you are among the very few that helped us and stood beside us.
En waarschijnlijk zijn we een van de weinigen die echt ons geholpen hebben en naast ons zijn komen staan.
And the Lord has been faithful to us.
En de Heer is getrouw geweest aan ons.
And as I used to say.
En zoals ik vroeger altijd zei.
A crisis.
Een crisis.
Can be either a choice of opportunity.
Kan misschien leiden tot een mogelijkheid.
Or makes you feel hopeless.
Of het kan ervoor zorgen dat je hopeloos gaat voelen.
It doesn't matter what is going on the church.
Het maakt niet uit wat er gaande is rondom de kerk.
Has to be above every crisis.
Maar de kerk zou boven de crisis, elke crisis uit moeten stijgen.
Even above good days.
Ook boven de goede dagen uit.
We belong to a different kingdom.
Want wij behoren aan een ander koninkrijk.
We have another king.
Wij hebben een andere koning.
And he has a purpose for us.
En hij heeft een doel voor ons.
Until he comes to take us in heaven.
Totdat hij terugkomt om ons mee te nemen naar de hemel.
We will thrive and we will succeed and we will go forward.
Zullen we groeien en zullen we succes hebben en zullen we doorgaan.
That's his desire.
Dat is zijn verlangen.
But it doesn't happen all the time.
Maar het gebeurt niet altijd.
And I've gone through many problems.
En ik ben door vele problemen heen gegaan.
The theme is the church as a family.
Weet je, de kerk als een gezin. Dat is het thema.
I was married when I was 18 and a half.
Toen ik 18 en een half jaar oud was, ben ik getrouwd.
And this beautiful lady was 16 and a half.
En deze mooie vrouw was 16 en een half.
So all my life I don't remember my parents because I have been with my wife.
Want mijn hele leven ken ik mijn ouders huis niet meer, want ik ben de hele tijd bij mijn vrouw geweest.
We have three kids and three grandsons.
We hebben drie kinderen en drie kleinkinderen.
And as you know, every family goes through good and bad moments.
En zoals je weet, elk gezin gaat door goede momenten en door slechte momenten heen.
So this is the thought that I start thinking and praying about what to share with you today.
En dit is de gedachte waar ik over gebeden en gedacht heb over wat ik moest delen met jullie vandaag.
My starting point was my normal family, my physical family.
Mijn beginpunt was mijn eigen natuurlijke gezin.
And I thought, what is the most devastating thing that can happen to a family?
En ik dacht na over wat zou het meest vernietigende kunnen zijn wat een gezin zou kunnen overkomen.
Is a division.
Dat is een scheiding.
It's a schism.
Het is een scheiding.
When the family falls apart.
Als het gezin uit elkaar valt.
That's the most devastating thing that can happen to a family.
Dat is het meest vernietigende wat aan een gezin kan overkomen.
In Greece we have a long history in the church in Greece.
En in Griekenland hebben we een hele lange geschiedenis in de kerk.
We are not big numbers as Christians.
En als christenen zijn we niet in grote getalen.
So the very few churches we have and the pastors I know.
Dus het weinige aantal kerken die we hebben en de voorgangers die ik ken.
They are all scared.
Ze zijn allemaal bang.
Because every single local church.
Want elke individuele lokale gemeente.
Has been brought in life out of a division.
Is tot leven gekomen door een of andere scheiding heen.
So everybody is scared because sometime somewhere in the future that is going to happen. In every church.
En iedereen is bang, want ze weten allemaal ergens op een bepaald moment zal het in elke kerk gaan plaatsvinden.
And when we face also what is going on in the world today in our community with the families.
En als wij ook zien in de wereld van vandaag in onze gemeenschap, in onze gezinnen, wat daar gebeurt.
Division is a big issue.
Dan ontdekken we dat scheiding is echt een groot probleem.
So just bear with me. I want to share with my heart.
Dus ik hoop dat je dit met mij mee kunt dragen als ik mijn
things
hart met jullie deel.
Things that we have gone through and sometimes things that I have faced in different situations.
Ja, dingen waar wij doorheen zijn gegaan en dingen die ik heb meegemaakt in verschillende situaties.
In Mark 3:25, Jesus says this.
In Marcus hoofdstuk 3 vers 25 zegt Jezus het volgende.
If a house is divided against itself, that house cannot stand.
En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal het huis niet kunnen bestaan.
And we talk about the family of God.
En wij spreken hier over het gezin van God.
The house of God.
Het huis van God.
The church of God.
De kerk van God.
But let me clarify this.
Maar laat me dit even duidelijk maken.
Usually when we open the New Testament.
Normaal gesproken als wij het Nieuwe Testament openen.
And we read in the beginning of every letter.
En als je aan het begin leest van elke brief die geschreven is.
For example, Paul writes to the Corinthians and he says this.
Bijvoorbeeld als er aan de Corinthians wordt geschreven, dan schrijft de schrijver het volgende.
To the church of God in Corinth.
Aan de kerk te Korinthe.
Of. To all in Rome who are loved by God and called to be sent.
Aan alle mensen in Rome die geroepen zijn door God en geliefd zijn door God.
This is in Roman letter.
Dat is de brief aan de Romeinen.
Or
of
to the saints in Ephesus.
Aan de heiligen te Efeze.
Ephesian church.
Dat is de brief aan de Efeze.
To all the church, to all the saints in Christ Jesus of Philippi.
Of aan alle heiligen in Christus Jezus in Filippi.
Philippian church.
En dat is de kerk van de Filippenzen.
And we know from history,
en wij weten uit de geschiedenis
that for example in Corinth,
dat bijvoorbeeld in de gemeente te Korinthe,
it was not just one local church.
Dat was niet alleen maar één lokale gemeente.
We know and we have found in ruins.
Wij weten en we hebben dat ontdekt in alle ruïnes die er zijn.
They had many local churches.
Ze hadden vele lokale gemeentes.
They have many house groups.
Ze hadden heel veel huisgroepen samenkomsten.
But when Paul writes his letter,
maar als Paulus zijn brief schrijft,
he says to the church in Corinth.
Dan zegt hij aan de kerk te Korinthe.
Which today probably.
En vandaag de dag zou het.
If he would write a letter,
als hij een brief zou schrijven,
to the church in Groningen,
aan de kerk te Groningen,
he would also mean this local church,
dan zou hij deze lokale kerk bedoelen,
where Seard is around the area, I suppose,
en Seard is hier ergens in de buurt,
and William and some other churches,
en William en bepaalde andere kerken.
So he's not talking just for one local church.
Dus hij spreekt niet over één lokale gemeente.
He refers to the church of the city.
Maar hij spreekt de kerk van de stad aan.
Or even the church in the nation.
Of zelfs de kerk van een natie.
So, let's have that in mind.
En als we dat even voor ons houden.
We don't talk about just for one local church.
We spreken niet over één lokale gemeente.
So Jesus says if a house is divided.
En Jezus zegt hier als een huis tegen zichzelf verdeeld is.
Which could be a local church.
En dat zou een lokale gemeente kunnen zijn.
It could be MFG family.
Het kan de MFG familie zijn.
It could be a city church.
Het kan in what church?
A city.
En het kan in een stadskerk, een kerk in een stad zijn.
Or in a nation.
Of in een natie.
So we talk about something which is very serious.
Dus wij spreken hier over iets wat heel serieus is.
Probably one of the most serious things that can happen in a church.
En waarschijnlijk echt een van de meer serieuze dingen die zouden kunnen gebeuren in een kerk.
We have to do with people.
We hebben te maken met mensen.
Churches are people.
Kerken zijn mensen.
People have problems.
En mensen hebben problemen.
We all have problems.
En we hebben allemaal problemen.
I have the most among everybody.
Ik heb echt de meeste van iedereen.
Sometimes I cannot even agree with myself.
Soms kan ik niet eens met mezelf overweg.
Sometimes I disagree with my wife.
Soms ben ik het gewoon niet eens met mijn vrouw.
She's always right.
Maar ze heeft altijd gelijk.
She's perfect.
Ze is volmaakt.
I have to say that.
Ik moest dat zeggen.
I'm in an age now I cannot make any experiment with that stuff.
Sorry, I missed it. Sorry.
In my age I cannot make any experiment. You know?
Ja, op mijn leeftijd kan ik niet meer gaan experimenteren met dat soort dingen.
So because we have to do with people.
Wij hebben te maken met mensen.
And you all understand that.
En jullie begrijpen dat allemaal.
And we have to do with so many different opinions.
En we hebben te maken met heel veel verschillende meningen.
To have a division is very easy.
En om dan een verdeeldheid te hebben is heel erg makkelijk.
So unity in a family is a very serious business.
Dus eenheid in een gezin is echt een hele serieuze zaak.
We still remember with my wife.
En ik herinner me nog met mijn vrouw.
When my firstborn daughter.
Toen mijn eerstgeboren dochter.
When she was only 17 years old.
Toen ze nog maar 17 jaar oud was.
Without any reason.
Zonder enige aanleiding.
She left home.
Ging ze uit het huis.
She left a notice and she left home.
Ze schreef een briefje en ze vertrok.
It was not because it was a violent house.
Dat was niet omdat er een gewelddadig huis was.
Or I was a bad father or she was a bad mother.
Of dat ik een slechte vader was of zij een slechte moeder.
She just left.
Ze vertrok.
The whole family was influenced by that.
Ons hele gezin was daardoor beïnvloed.
Took us a lot of effort.
Het heeft ons heel veel moeite gekost.
To bring back family in balance.
Om de familie en het gezin weer terug in balans te brengen.
Took too much stress to negotiate with that child.
En het nam heel veel stress om te onderhandelen met dat kind.
That's why, because we have different people, unity is a very serious issue.
We hebben verschillende soorten mensen en eenheid is echt een hele serieuze zaak.
Go to the Corinthian letters.
Lees maar de brieven te Korinthe.
Paul is facing problem after problem.
Paulus krijgt te maken met probleem na probleem.
And the heart of all the problems.
En het hart van al die problemen waar hij mee te maken heeft in de gemeente van de Korintiërs
is the issue of unity.
Dat heeft te maken met eenheid.
Let us read 1 Corinthians.
Laten we lezen 1 Korinthe hoofdstuk.
Chapter 1.
Hoofdstuk 1.
We will read first verses 9 and 10.
En we lezen vers 9 en 10.
And then from 11 to 14.
En dan 11 tot en met 14.
Paul says, God is faithful by whom you were called into the fellowship. That means to the kinonia, okay?
Which letter? 1 Corinthians 1.
9.
Yeah.
All right. Of his son Jesus Christ our Lord. Now I beg of you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
God is getrouw, wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heere Jezus Christus, wees allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aan één gesloten, één van zin en één van gevoelen.
He says, same thing.
Hij zegt dat we op dezelfde manier moeten gaan nadenken. Eén van zin.
Same mind.
Dat we dezelfde manier moeten denken. Hetzelfde van gevoelen.
Same judgment.
Hetzelfde oordeel moeten hebben.
Which means you speak the same thing.
Dat betekent dat je hetzelfde zegt.
Be of the same mind.
Dat je hetzelfde denkt.
And have the basic opinion about things in the church.
En dat je in de basis hetzelfde idee hebt over de zaken van de kerk.
Question.
Vragen.
Is he trying to bring us all together under one denomination?
Probeert hij ons samen te krijgen onder één denominatie?
Is he trying to submerge our identity?
Probeert hij onze identiteit naar boven te krijgen of naar beneden te krijgen?
Is he trying to bring all the Christians and all the churches in the same canon of beliefs?
Probeert hij alle gelovigen in hetzelfde geloofsset te krijgen?
I think Apostle Paul is talking for the need.
En ik denk dat apostel Paulus spreekt over de noodzaak.
In terms of our commitment to one another.
En het heeft te maken met onze toewijding naar elkaar toe.
And our love for Jesus.
En onze liefde voor Jezus.
That we all talk the same thing.
Dat we allemaal hetzelfde spreken.
And that we are all united.
En dat we allemaal één zijn.
Probably we are going to have different opinions.
En natuurlijk zullen we wel verschillende meningen hebben.
Probably we are going to disagree in doctrines.
En natuurlijk zullen we in bepaalde leerstellingen wel anders denken.
Probably we have different ideas how we handle crisis situations.
En natuurlijk zullen we andere ideeën hebben over hoe we om moeten gaan met bepaalde crisissituaties.
But in our basic commitment.
Maar in de basis toewijding.
To one another.
Naar elkaar toe.
As a member of the body of Christ.
Als een lid van het lichaam van Christus.
We need to have the same opinion.
Dan moeten we dezelfde mening hebben.
Let's read verses 11 through 14.
En we gaan lezen van 11 tot en met vers 14.
For, Paul says, for it's been declared to me, my brothers, by them of the house of Chloe, that there are contentions among you. Now this I say, that every one of you is saying, I am of Paul. Some say, I am of Apollo, others, I am of Cephas, and others, I am of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? I thank I baptize none of you but Crispus and Gaius, lest any should say, I baptized in my own name. Oh, and I baptized also the household of Stephanas. But beside it, I know not whether I baptized any other. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel.
Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeelte dat door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwe zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, en ik ben van Apollos, en ik ben van Kefas, en ik ben van Christus. Is Christus dan gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Ik ben dankbaar dat ik niemand uwe gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb.
So we will see three personalities. You see.
Ja, want we zien hier drie personen.
Paul talks about Apollos, Cephas and Christ and he talks about division.
Ja. En Paulus die spreekt over Kefas en over Christus en over Apollos. Hij spreekt over verdeeldheid.
And we will see three personalities today.
En wij kijken naar drie personen
so
vandaag.
So that we can understand unity.
Zodat wij eenheid kunnen gaan begrijpen.
Because you see Paul in order to face the problem in Corinth.
Want Paulus om deze problemen in Korinthe te kunnen aangaan.
He's taking out some persons.
Nam hij een aantal individuen.
And he gives them, he makes a focus on them.
En hij zorgt ervoor dat we daar even de focus op hebben.
I'm referred to Gaius and Stephanas and Apostle Paul.
En hij gaat over Gaius en Stefanus en de apostel Paulus.
Three main points in the text.
En er zijn drie punten hieruit.
For example, Gaius illustrates what we share together in common in Jesus. That's what he is talking about, Gaius.
Ja, Gaius, dat gaat over wat we samen hebben, wat we gemeen hebben in Christus Jezus. Dat is waar hij dan over spreekt.
Stephanas illustrates the concern for the mutuality that everyone in the body of Christ is minister to.
Ja, Stephanas die.
Stephanas illustrates the concern of mutuality, of love. Of relationship.
Dat gaat naar dingen die we over die we één hebben over
example.
Liefde. Of het is als een voorbeeld van liefde en eenheid.
He was the guy that he would take up the hands that are laid down and lift the hands up.
Hij was de jongen die de handen die neerlagen en heeft ze opgegeven.
And we know about him in the 16th chapter of the same letter.
En we weten van hem uit hoofdstuk 16 van dezelfde brief.
In verse 16,
vers 16
it says that the household of Stephanas were addicted to the ministry or the kinonia of the saints.
And that was that they were addicted.
Addicted, yeah.
Ja, dat was het huis van. Can you repeat it once more? Het huis van Stephanas was verslaafd aan de leer van.
He was obsessed for the ministry of the saints.
Hij ging helemaal op in het bedienen van de heiligen.
He wanted to bring saints together.
Hij wilde de heiligen bij elkaar brengen.
He was a kind of a family that wanted to bring friends and saints and Christians in love and bring them together.
Hij was die man die iemand de families bij elkaar wil brengen in liefde en bij elkaar wil houden.
A beautiful, healthy example of life.
Het was een heel mooi voorbeeld van hoe je kon leven.
And also, Apostle Paul is the guy.
En ook de apostel Paulus is de man.
He's the person that he's so much in love with the church.
En dat is iemand die zo'n liefde heeft voor de kerk.
And he cares about the fundamental unity of the body.
En hij is bezorgd over de fundamentele eenheid van het lichaam.
He tries to make them recognize what is the problem.
En hij probeert dat ze gaan zien en hij hoopt dat ze gaan inzien wat het eigenlijke probleem is.
And actually he wants to show them.
En hij wil het ook gaan oplossen.
That to be a unique person in the family of God.
Dat om een unieke individu te kunnen zijn in het lichaam van Christus.
To be a unique individual in the house of the Lord.
En om een uniek persoon te zijn in het huis van de Heer.
It's not a reason.
Dat is nog geen reden.
To get out of the body.
Om uit het lichaam te treden.
To divide the family.
Om het familie uiteen te halen.
Or to separate the fellowship. Or the friends.
En om de vrienden uit elkaar te laten gaan.
So all the way through his letter, this is his main concern.
En door de hele brief heen is dit zijn hoofdpunt.
But let us go first and read verses 9 and 13. There are some very critical words. Let me show you the words.
En laten we even verder, verse 9 and verse 13.
Yes.
Laten we even verder kijken.
In verse 9.
In vers 9 en vers 13.
The word called.
Yeah?
Called to a fellowship.
Yeah,
the verb called.
In vers 9 zijn ze geroepen tot gemeenschap.
In the Greek language is ekklesia.
En dat is een Grieks woord, dat heet ekklesia.
In verse 10.
In vers 10.
The word divisions.
Er waren scheidingen.
Is the Greek word for schismata.
En dat is het Grieks woord voor schismata.
Good. Verse 11.
En in vers 11.
It says there are contentions among you.
Er zijn twisten, er is ruzie.
Contention is erives.
En ruzie is erives.
And then in verse 13.
En in vers 13.
He says, is Christ divided?
Dan zegt hij, is Christus verdeeld?
And divided.
En verdeeld.
Is the Greek word memeriste.
En is het Griekse woord memeriste.
Very well, I'm impressed.
Dank je, dank
je. He is very good. That's excellent.
Heel goed, zegt hij. Ja, ik moet het vertalen. Ja.
So, what is the meaning of all these words in the Greek approach of the whole thing?
En wat is de betekenis van de woorden op de Griekse benaderwijze?
The word divisions.
Er waren verdelingen.
Schismata.
Er was schismata.
Is like when you take something like.
Dat is iets als iets neemt zoals.
Can I have a paper?
Kan ik een stukje papier hebben?
That I will destroy it. Thank
kan
you.
Ik het kapot maken?
So schismata, divisions.
Dus een verdeling, een schismata.
It's this.
Dat is dit.
That's schismata.
Dat is schismata.
I divided.
Ik heb het verdeeld.
I destroyed.
Ik heb het kapot gemaakt.
Can be a cloth, can be a paper, can be a relationship, can be whatever.
Het kan een relatie zijn, het kan een stukje papier zijn, het kan een ravijn zijn, het kan wat dan ook zijn.
The word contentions.
Er waren twisten, er waren ruzies.
Which in Greek is eris.
En in het Grieks is dat eris.
Similar meaning, but a little bit different.
En een beetje gelijkwaardige betekenis is.
Eris, erida.
Erita.
Means.
Dat betekent.
Competition.
Competitie.
I quarrel.
I quarrel?
Yeah, I just disagree with you all the time.
Oh ja, ik beruzie met jou. De hele tijd ben ik het niet met je eens.
Quarrelness.
Ik ben aan het ruzie maken.
Why you did that?
Waarom heb je dat gedaan?
I don't agree. You should do
that.
All the time.
De hele tijd door.
This is the word contentions.
Dat is het woord twisten, ruzie maken.
And divided.
En verdeeld.
Which is merizo.
En dat is het woordje merizo.
Means that something is broken down into parts.
Dat betekent dat iets uiteengebrokkeld is in verschillende delen.
I take the bread.
Ik neem het brood.
And I cut pieces.
En ik neem de onderdelen uit.
And I divide it.
En ik verdeel het.
So we are dealing with God tears down something.
En we hebben te maken met dingen die kapot zijn gemaakt.
We are dealing with competition.
We hebben te maken met competitie.
We are dealing with the thing that separates in parts.
We hebben dingen dat te maken met iets wat ons uiteendrijft in verschillende delen.
And just before of every sentence that Paul mentions all these words.
En voordat Paulus met elke zin wanneer hij deze woorden gebruikt begint.
Before every verb of these meanings.
Voor elk werkwoord van deze betekenissen.
He says in verse 9.
Zegt hij in vers 9.
You have been called to be sharers together.
Jullie zijn geroepen om tot gemeenschap te zijn.
You have been called.
Jullie zijn geroepen.
To share together.
Om samen te delen.
Kinonia.
Koinonia. Kinonia.
The English say koinonia.
Het Engels zegt koinonia.
The Greeks say kinonia.
De Grieken zeggen kinonia.
It's not koi, it's kinonia.
Het is niet koi, het is kinonia.
Anyway, maybe the English is not better. So
ja, het Engels is niet beter, oké. Okay.
So because we are not called.
En omdat we niet geroepen zijn.
And the word called is klino.
En het woord geroepen is klino.
In the second verse of the same chapter.
In het tweede vers van hetzelfde hoofdstuk.
Paul says you have been called to be holy.
Dat zegt Paulus, je bent geroepen om heilig te zijn.
It's the same call.
Het is dezelfde roep.
We say, I have been called to the ministry.
Wij zeggen vaak, ik ben geroepen tot de bediening.
The Lord called me to do this.
De Heer heeft mij geroepen om dit te doen.
The Lord called me to obey.
De Heer heeft mij geroepen om te gehoorzamen.
So in verse 9, Paul says, you have been called.
Dus in vers 9 zegt Paulus, je bent geroepen.
In the fellowship.
In de gemeenschap.
To make things together.
Om samen dingen te maken.
And this is the call of God.
En dat is de roep
it's
van God.
Not your choice.
Het is niet jouw keuze.
It's a God thing that you have been
called
to do.
Dat je geroepen bent om te gaan doen.
It's not you like it or not.
Het is niet of je nou wel of niet leuk vindt.
It's not if you agree or you disagree.
Het gaat er niet om of je het nou mee eens bent.
You have been called to walk together.
Je bent geroepen om samen te lopen.
In the family of God.
In het gezin van God.
It's not my family.
Het is niet mijn gezin.
It's not your family.
Het is niet jouw familie.
It's his family.
Het is zijn gezin.
I cannot divide his family.
En je kunt niet zijn gezin
That's not
gaan
my
verdelen.
Right to do.
Dat is niet mijn recht om te doen.
I may disagree. I may fight with my brother.
Ik ben het misschien niet met je eens. Misschien hebben we ruzie.
And we may have some quarrel with him.
En misschien hebben we wat ruzie samen.
But at the end.
Maar uiteindelijk.
We are committed.
Wij zijn toegewijd.
We have been called.
Wij zijn geroepen.
To stay together.
Om samen
Halleluja.
Te blijven staan.
That's not our choice.
Dat is niet onze keuze.
Hallelujah. This is the house of God.
Dit is het huis van God.
So Paul says.
Dus daarom zegt Paulus.
In verse 17.
In vers 17.
Listen to me, please.
Luister naar mij, mensen.
Because now imagine he's the founder of the church in Corinth.
Want stel je voor, hij heeft degene die de kerk te Corinth is begonnen.
In these days they don't have airplanes, they don't have cars, so they have to sail or walk.
In die tijden, je had geen vliegtuigen, je had geen auto's, je moest gewoon gaan en lopen.
And you guys have been to Greece, so you know how far is Thessaloniki to Corinth.
En jullie wij zijn in Griekenland geweest, weet hoe ver Thessalonica is van Corinthe.
Athens Corinth, we need to drive about 45 minutes driving.
Van Athene naar Corinthe is, als je met de auto gaat, 45 minuten.
And it's not far.
En dat is niet zo ver.
Now Paul is to the other side of Aegean Sea.
Maar Paulus is aan de andere kant van, of wat?
He's in Ephesus.
Hij is in Efeze.
And somebody brings news to him.
En iemand brengt hem wat nieuws.
He says, you know, in Corinth.
En ze zeggen, weet je, in Korinthe.
Some say they belong to Paul.
De ene zegt dat ze bij Paulus
some
horen.
Some to Apollos, some to Kephas.
En andere horen bij Apollos en andere bij Kephas.
And he just can't fly over there.
En hij kan er niet even heen vliegen.
He can't face the problem right away.
Hij kan niet direct dealen met dat probleem.
You can imagine his stress.
En je kunt zijn stress voorstellen.
Because he talks about this church.
Want hij spreekt over deze kerk.
You know, he says in the point of his letter.
Weet je wat hij in een van zijn brieven zegt?
You are my proof of my apostolic ministry.
Hij zegt gewoon, jullie zijn het bewijs dat ik een apostolische bediening heb.
And every time I read that, I'm just laughing.
En elke keer als ik dat lees, moet ik gewoon lachen.
I said, are you sure you want to say that?
Weet je zeker dat je dat wil zeggen?
Is that church so, such a good church that is the proof of your apostolic anointing?
Is dat zo'n goede kerk dat nou de bewijs is van jouw apostolische bediening?
So he tries to correct the problem from a distance.
Dus hij probeert het probleem te herstellen van een afstand.
He writes the letter.
Hij schrijft deze brief.
And he's in pain.
En hij heeft de pijn.
He goes to find solutions.
En hij gaat, sorry, he goes.
Solutions. To find answers, to give them answers.
Hij probeert antwoorden te zoeken.
So verse 17 he says.
Dus in vers 17 zegt hij.
Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel.
Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te prediken.
I suppose you are all leaders and pastors, are you?
En jullie zijn allemaal leiders en voorgangers, toch?
What do you think about this verse?
Wat denk je over deze Bijbelvers?
Do you think it is a biblical verse?
Denk je dat het een Bijbels vers is?
You think so?
Denk je dat?
I think it's not.
Ik denk het niet.
I think there is a cult in this verse.
Ik denk dat er een cult?
Yes.
Ja, dat het niet goed is in elk geval. Een
there is a mistake in this verse.
Dat er een foutje zit in deze Bijbelvers.
Did really Jesus send Paul only to preach and not baptize?
Heeft God, Jezus echt Paulus gezonden om alleen maar te prediken en niet te gaan dopen?
Is that the great commission of Jesus?
Is dat de grote opdracht van Jezus?
You remember his great commission?
Herinner je de grote opdracht van Jezus?
Go all over the world.
Ga over de hele wereld.
Preach the gospel.
Predik het evangelie.
And baptize.
En doop.
Whoever has been saved.
Doop al voor ieder die gered moet worden.
So what Paul is doing here?
Dus wat doet Paulus hier?
He's minimizing Jesus' commission.
Minimaliseert hij de grote opdracht van Jezus?
Actually, he is risking. He is risking a lot.
Hij riskeert een heleboel.
Actually, Paul says, Christ sent me. He doesn't say, I am doing it by myself.
Paulus zegt, Christus heeft mij gezonden. Hij zegt niet, ik doe het allemaal zelf, op eigen initiatief.
Not to baptize.
Om te gaan dopen.
Just a moment.
Wacht even.
That's not the order of Jesus.
Dat is niet de opdracht van
That's
Jezus.
Not what he said.
Dat is niet wat Jezus zei.
Jesus says, go and preach and baptize.
Jezus zegt, ga, predik en doop.
So what are you doing?
Dus wat doe je hier?
Paul, what are you doing?
Paulus, wat doe je hier?
What do you try to prove here?
Wat probeer je hier te bewijzen?
Why do you try to neutralize what Jesus said?
Waarom probeer je te neutraliseren wat Jezus heeft gezegd?
Are you losing your mind?
Ben je verstand verloren?
No, he's not.
Nee, dat is niet het geval.
He's not changing the great commission.
Hij verandert niet de grote opdracht.
He doesn't try to change the Bible and the words of Jesus.
Hij probeert de Bijbel niet te veranderen of de woorden van Jezus.
To suit in his own convenience.
Om passend te maken voor zijn eigen gemak.
And actually, I think this is a very dramatical statement that Paul does.
Maar ik denk dit is echt een dramatisch statement die Paulus hier maakt.
Because the heart of Paul.
Want het hart van Paulus
is concentrated to the call of church in unity.
Dat is, heeft te maken met de roep om, van de gemeente om in eenheid bij elkaar te zijn.
He risks.
Hij riskeert.
To be misunderstood.
Om verkeerd begrepen te worden.
As someone that has forgotten what Jesus says.
Als iemand die vergeten is wat Jezus ooit gezegd heeft.
Easily anybody could say, oh, you lost your mind.
En iedereen zou kunnen zeggen, jij bent je verstand verloren.
You forgot the great commission.
Jij hebt de grote opdracht, die heb jij vergeten.
But listen.
Maar luister.
Paul is the person.
Paulus is een persoon.
Who is trying to help people focus on something.
Die probeert mensen te richten op iets.
So actually he is using this phrase.
Dus hij gebruikt deze zin.
To try to make a shock, to bring a shock in the church.
Om de kerk te gaan shockeren.
So when he starts making this case,
als hij zijn zaak maakt
about divisions in the church,
en als hij uitlegt over de scheidingen in de kerk,
he's using himself.
Dan gebruikt hij zichzelf.
And he makes himself the butt of the argument.
En hij maakt zichzelf tot het onderwerp van de ruzie of van de discussie.
He risks being accused.
Hij riskeert om beschuldigd te worden.
But his point is this.
Maar dit is het punt dat hij maakt.
Not even ordinances.
Zelfs niet bepaalde leerstellingen.
Should become matters of division in the church.
Zouden een scheiding mogen brengen in de kerk.
Not even serious stuff can be matters to divide the family of God.
Zelfs serieuze zaken kunnen niet de familie van God gaan scheiden.
You need to walk hard in prayer.
Je moet hard lopen in gebed.
And find your way through.
En je moet jouw weg er doorheen vechten.
Division.
Scheiding.
Is not accepted.
Is niet accepteerbaar.
It doesn't matter what.
Het maakt niet uit waar het om gaat.
And actually.
En eigenlijk.
These two ceremonies.
Deze twee ceremonies.
That were the main ordinances to help the church to be united.
Dat waren de twee belangrijkste zaken die konden helpen om de kerk één te houden.
Are the main ordinances that divide the church.
Dat zijn de twee zaken die ook de kerk gescheiden hebben.
I'm talking about being baptized in one body.
Ik heb het over om gedoopt te worden in één lichaam.
And partake of one table.
En om deel te nemen aan één tafel.
So we have to be careful because Paul is not suggesting anything else except unity.
Ja, we moeten opletten, maar Paulus is nergens in geïnteresseerd behalve dan in de eenheid.
Which means we have many verses that we can disagree.
En dat betekent dat we veel Bijbelversen waarover wij het niet eens kunnen zijn.
But at the end of the day.
Maar aan het einde van de dag.
We are committed to each other to have a relationship.
Zijn we aan elkaar toegewijd om een relatie te hebben.
We are committed to be united.
Wij zijn toegewijd om één te zijn.
We are committed to stay together.
Wij zijn toegewijd om samen te blijven.
If I use the verses of the Bible,
als ik de versen, Bijbelversen gebruik.
To divide the body of Christ,
om het lichaam van Christus uiteen te rijden.
I know nothing about his heart.
Dan weet ik niets van hem.
I know nothing about the blood of Jesus.
Dan weet ik niets van het bloed van Jezus.
And how much he suffered.
En hoeveel hij geleden heeft.
So let's talk about these two people, Gaius and Stephanas.
Dus laten we hebben over deze twee personen, Gaius en Stephanas.
All we know about Gaius is in Romans 16, 23.
En alles wat we weten van Gaius komt uit de Romeinen 16, vers 23.
Gaius, whose hospitality.
Gaius die erg gastvrij was.
I and the whole church here.
Ik en de hele kerk.
Enjoys sends you his greetings.
Ik en de hele kerk waar we van mogen genieten, wij zenden jullie onze groeten.
He was one of the few that Paul baptized in the water.
Hij was een van de weinigen die Paulus gedoopt heeft in het water.
Gaius is hosting Paul and the church in his house.
Gaius heeft Paulus en de kerk in zijn eigen huis.
He's one of these guys that understands about hospitality.
Hij is een van die jongens die begrijpt wat het is om gastvrijheid te hebben.
He knows in his spirit, he understands what it means to be open.
Hij kent in zijn geest en hij begrijpt wat het betekent om open te zijn.
He understands what it means to be transparent.
Hij begrijpt wat het betekent om transparant te zijn.
He was a godly man.
Hij was een man van God.
Who welcomed people in his house.
En hij verwelkomde mensen in zijn huis.
And hospitality is so important.
En gastvrijheid is zo belangrijk.
If we want to build a church as a family.
Als wij een kerk willen bouwen als een gezin.
I remember when we started our church with Effie.
En ik herinner me nog toen wij onze kerk begonnen.
Something 30 years ago.
Iets meer dan 30 jaar geleden.
The two of us, we decided, we said.
Wij besloten met z'n tweeën.
That we want a church.
We
want a church.
Wij willen een kerk.
To be like a family.
Dat als een gezin zal zijn.
And still this is our vision.
En dat is nog steeds onze visie.
One of the basic things you need to do that.
Een van de fundamentele dingen die je dan nodig hebt.
Is hospitality.
Is gastvrijheid.
It means you open your life.
Dat betekent dat jij jouw leven opent.
You open your house.
Je opent je huis.
You open everything.
Je opent alles.
So when you isolate yourself.
Dus als je jezelf gaat isoleren.
When you want to be lonely in the church.
Als je eenzaam wil zijn in de kerk.
If you are a leader in any local church.
Als jij een leider bent in wat voor lokale kerk dan
and
ook.
And you isolate yourself.
En je isoleert jezelf.
When there is a meeting you are always somewhere back in the corner.
En als er een samenkomst is en je bent altijd ergens achterin.
When you don't talk.
Als je niet praat.
When you are silent.
Als je stil bent.
That's not good.
Dat is niet goed.
Doesn't help.
Dat helpt niet.
To build a church as a family.
Om een kerk te bouwen als een gezin.
Let me put it this way.
En laat me het op deze manier zeggen.
The characteristic.
Het karakteristieke.
Of spiritual people.
Van geestelijke mensen.
Is that they are.
Is dat zij zijn.
Available people.
Beschikbare mensen.
They are.
Ze
we
zijn,
must be.
Ze moeten zijn
available to everyone.
Ze moeten beschikbaar zijn voor een ieder.
I can tell you story after story.
Ik kan je verhaal na verhaal gaan vertellen.
About things that happen.
Over dingen die gebeuren.
I just found out.
En ik heb net ontdekt.
About a church.
Over een kerk.
In Belgium.
In België.
Run by a Greek pastor.
Dat geleid wordt door een Griekse voorganger.
Every 2-3 years he has a division in the church.
Elke om de 2-3 jaar heeft hij een scheiding in zijn kerk.
He has a schism.
Hij heeft een schisme.
And I was wondering what's wrong with this church.
En hij dacht echt van wat is er mis met deze kerk?
And a woman that knows them very well.
En iemand die hem goed kent.
He told me this funny story.
Die vertelde me dit grappige verhaal.
I don't know why he did what he did.
Ik weet niet waarom hij deed waarom hij dat
But
deed.
But it was Sunday morning. Sunday morning service.
Het was op een zondagochtend dienst.
He would bring his family.
Hij bracht zijn gezin, zijn familie.
In the building.
In het gebouw.
Like you, Jacob, now you bring your family.
Zoals
Sunday
Jacob,
morning.
Zoals jij je familie kunt brengen.
What time you start? 10 o'clock.
Hoe laat begin je 10 uur?
10:30.
Om 10:30.
So you bring your family here 9:30.
Dus je brengt je gezin hier om 9:30.
You take your family back there to have breakfast.
En je neemt je gezin daarheen om ontbijt te hebben.
In the church building.
In het kerkgebouw.
When everybody else is coming in.
En als alle andere mensen binnenkomen.
And they stay here and they make practice and they say hi and you
ze
have breakfast
oefenen,
with your family in the back
doen,
there.
Maar jij bent daar met je gezin.
And everybody's wondering why he's doing that.
En iedereen vraagt zich af waarom doet hij dat?
Why you don't have breakfast in your house?
Waarom heb je niet gewoon thuis in je eigen huis ontbijt?
Why do you isolate yourself?
Waarom isoleer jij jezelf?
Why you pass to the church a signal?
Waarom geef jij de kerk een signaal?
That we are here.
Dat wij zijn hier.
And you are there.
En jullie zijn daar.
That's bad.
Dat is niet goed.
That's a bad signal.
Dat is een verkeerd signaal.
As a pastor, as a leader, I must be available every time, everywhere, wherever I am.
Als een leider, als een voorganger, moet ik beschikbaar zijn op elk moment, waar ik ook maar ben.
I must be open.
Ik moet open zijn.
And I must be ready to meet and talk with everybody in the church.
En ik moet klaar om te spreken met wie dan ook in de kerk.
And believe me, this is not an easy thing.
En geloof me, dit is niet iets wat makkelijk is.
Now in Athens.
In Athene.
We run two churches.
Er zijn twee kerken.
And we have a ministry helping the poor.
En wij hebben een bediening om arme mensen te helpen.
As I said, I don't remember I told you, Jacob, I think, or.
En als ik dit nu zeg, ik geloof dat ik dit tegen
William,
gezegd
I don't remember.
Heb, tegen Jacob of tegen William.
Every month we distribute.
Elke maand dan verdelen we.
1000 meals.
1000 maaltijden.
Every month.
Elke maand.
These people are coming from the streets outside.
En voor mensen die komen uit de straten buiten onze kerk.
Some of them smell.
En sommigen stinken.
You don't want them to approach you.
Je wil niet dat zij te dicht bij jou komen.
Believe me, they smell.
Geloof me, ze stinken.
You know, I know.
Ik weet.
Some of them live a terrible life.
Sommigen van hen leven echt een heel slecht leven.
And every time I go to see them,
en elke keer als ik naar naartoe ga om ze te zien,
they feel so honored.
Dan voelen ze zich zo geëerd.
And they come to me.
Dan komen ze naar mij.
And they say,
en zeggen ze, voorganger.
Nice to see you.
Fijn om je te zien.
And I'm praying. I said, oh, in Jesus' name.
Ik zeg, oh, in Jezus' naam.
All the worms and all the dirt come out of my.
Alle wormen en alle rommel
come
komen
out of my body in Jesus' name.
Ga uit mijn lichaam.
But I hug them.
Maar ik help ze.
And I sit and I eat with them beside them.
En ik zit en ik eet samen met hun.
I took Effie once with me.
Ik heb Effie een keer met me meegenomen.
To a house to go and have dinner with a guy.
Naar een huis om samen een maaltijd te hebben met een jongen.
It was so dirty.
Het was zo smerig.
I know my wife.
En ik ken mijn vrouw.
She didn't even touch the food.
Ze heeft niet eens het eten aangeraakt.
Every minute he was going. In every minute.
En elk minuut ging hij.
He was going like this.
Deed hij het volgende.
Ze zei, stop it.
En hij zei van, stop het.
Ze zei, I can't. I can't.
Ze zei, ik kan het niet, ik kan het niet.
It smells so
het stinkt
dirty.
Zo erg. Het is smerig.
And I sat with this guy and I ate with him.
En ik heb met hem gezeten en ik heb met hem gegeten.
And I prayed for my food.
En ik heb voor mijn eten gebeden.
I prayed for my food.
Ik heb voor mijn eten gebeden.
It was a serious prayer.
Het was echt een serieus gebed.
But you know what happened?
Maar weet je wat er gebeurd is?
He came to me last week.
Hij kwam afgelopen week naar mij toe.
He said, Pastor, I want to say hi to you.
Hij zei, voorganger, ik wil u begroeten.
He gives me his hand.
Hij geeft me zijn hand.
He hugs me.
Hij geeft mij een knuffel.
He says, thank you.
Hij zei, dankjewel.
Not because you're a good pastor.
Niet omdat je een goede voorganger bent.
Because you're a good man.
Maar omdat je een goede man bent.
It was like telling me, thank you, you have accepted me.
En hij zei als het ware, dankjewel, je hebt mij aanvaard.
This is Gaius.
En dit is Gaius.
This is the guy that he opened his house.
Dat is de persoon die zijn huis opende.
That's how we build a family church.
Dat
right?
is hoe hij een familie en gezinskerk gebouwd heeft.
Let's go to Stefanas.
Laten we naar Stefanas gaan.
His name is mentioned twice.
En Stefanas is twee keer genoemd in de Bijbel.
In the book of Corinthians.
In het boek van Korinthe.
Two things are said about him.
En twee dingen zijn er over hem genoemd.
The first thing Paul says,
het eerste wat Paulus zegt,
that his household was addicted,
dat zijn gezin was verslaafd,
or dedicated,
of toegewijd,
to the ministry of to the saints,
aan het helpen, aan het bedienen van de heiligen.
And the other thing that Paul says about him,
en het andere wat Paulus over hem zegt,
is you submit yourself to leadership like that.
You serve the leadership like that?
Submit to yourself yeah. to leadership like his leadership.
Ja, jullie moeten je onderwerpen aan leiderschap dat zich zo gedraagt.
Submission to leadership is a very, very powerful principle.
Onderwerping aan leiderschap is een heel krachtig principe.
Submission to leadership.
Onderwerping aan leiderschap.
Doesn't mean that we become robots.
Dat betekent niet dat wij robots worden.
Submission to a fellowship.
Het onderwerpen aan een gemeenschap.
It doesn't mean that we ignore and reject every other Christian group. No.
Betekent niet dat wij elke andere christelijke groep die hier maar in het bestaat dat we die negeren of
verwerpen. That's not the issue.
Dat is niet waar het om gaat.
And as I told you before about these Greek words, these Greek verbs.
En als ik je eerst ook eerder vertelde over deze Griekse woorden, deze Griekse werkwoorden.
Ares is talking about the spirit of competition.
Ares is dat spreekt over de geest van competitie.
How easy. How is he?
Who is hij?
In the church.
Hoe is hij in de kerk?
How easily we start competing with each other.
We beginnen met elkaar te vergelijken.
How easily pastors can be competing to each other.
Hoe makkelijk kunnen voorgangers zich met elkaar
It's
gaan
so
vergelijken?
Easy because you know we are different.
Want weet je, wij zijn verschillend.
That doesn't mean that somebody is better than the other guy.
Maar dat betekent niet dat de ene beter is dan
we
de ander.
We are just simply different.
Wij zijn gewoon eenvoudigweg verschillend.
And everybody has his own personal call in the ministry.
En iedereen heeft zijn eigen persoonlijke bediening of roeping tot de bediening.
Yet we try to compete with each other. Why?
En toch proberen we nog met elkaar in competitie te gaan. Waarom?
Who planted 20 churches?
Hij heeft daar meer kerken geplant.
I will plant 30 churches.
Ik heb 30 kerken geplant.
He has 2 members.
Hij heeft maar 2 leden.
I will make 3 members in my church.
Ik heb meer leden in mijn kerk.
Bla 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 bla.
Enzovoort.
Who cares?
Wie maakt het nou uit?
If we have the call of God in our hearts.
Wij hebben toch de roep van God in
ons
hart.
Let's fulfill His call in our life.
Laten we zijn roep op ons leven
There's
gaan vervullen.
There's no reason to compete with each other.
En het heeft geen zin om met elkaar in competitie te zijn.
Because this is the spirit of Eros.
Want dit is de geest van Eros.
It's not Eros, love.
Niet
okay?
Eros, dat is liefde.
Just one letter.
Het is net een andere letter.
It's Eros.
Eros.
This we quarrel and we disagree and we disagree
ruzie,
again and again
opnieuw,
and again.
Opnieuw.
Stop it. We argue about stuff.
Stop ermee. We hebben discussies over allerlei
we
dingen.
We argue about things that we shouldn't even touch it.
En ja, we hebben discussies over dingen waar we niet eens over zouden moeten hebben.
But you see, we try to verify our value.
To verify our
value.
Oh ja, ja. Wij proberen onze waarde te hechten aan.
We try to get an identity.
We proberen onze identiteit te krijgen.
Out of the things we do.
Vanuit de dingen die we doen.
No.
Maar nee.
I have my identity.
Ik heb mijn identiteit.
It's Jesus Christ.
Het is Jezus Christus.
That he rose from the dead.
Hij is uit de dood opgestaan.
And I'm honored to serve him in every position.
En ik ben geëerd en blij om hem te mogen dienen in elke positie die ik
I'm
heb.
I'm so honored to be with him in every ministry I can do.
Ik ben zo geëerd om bij hem te zijn in elke bediening die ik mag hebben.
My identity is Jesus Christ.
Mijn identiteit is Jezus Christus.
We are not in competition.
We zijn niet in competitie met elkaar.
You know, I try to find the origination. I mean, the definition.
En ik heb geprobeerd om de definitie te zoeken, te vinden.
Of the word schism.
Over het woord schisma.
In most dictionaries you look.
In de meeste woordenboeken waar je naar kijkt.
You find something which is very sad.
Dan vind je iets wat echt heel verdrietig is.
Listen what is the definition.
Luister naar een van die definities.
A formal division in the Christian church.
Formal?
Division in the Christian church.
Een formele scheiding in de christelijke kerk.
The church.
De kerk.
Has become the definition of schism.
Is de definitie geworden van schisma.
Can you believe that?
Kun je dat voorstellen?
That's painful.
Dat is pijnlijk.
It should happen. That's why Paul says.
En dat is waarom Paulus zegt.
Is Christ divided?
Is Christus soms verdeeld?
Is he broken up into parts?
Is hij opgedeeld in allerlei delen?
Some say,
sommigen zeggen,
oh, I like Paul.
Ik hou van Paulus.
I was here when he came to Corinth.
Ik was hier toen hij naar Korinthe kwam.
I saw his effort.
Ik heb al zijn moeite gezien.
I saw the miracles.
Ik heb de wonderen gezien.
That established the church in Corinth.
Die de kerk in Korinthe gebracht heeft.
Some others say, yeah.
En anderen zeggen ja.
Oh, I like Apollo.
Ik vind Apollos goed.
Oh, Apollo is such a spiritual guy.
Ah, dat is zo'n geestelijke man,
Apollo. Oh,
Apollo
is an excellent preacher.
Dat is echt een fantastische prediker.
Well, Apollo is an intellectual guy.
Apollo is zo'n slimme, intelligente man.
Intellectual preacher.
Hij is een intelligente prediker.
He finished the theological school of Alexandria.
Hij heeft die theologische school in Alexandria heeft hij opgericht.
And listen for hours him preaching
ik kan
daar
zitten en uren luisteren naar zijn prediking.
Some others say, hey, come on,
en anderen
guys.
Zeggen, hey jongens, kom op.
I like Cephas.
Ik hou van Cephas.
Who is Peter, hè?
Dat is Petrus.
Peter. Yeah, Peter was the guy with Jesus, you know.
Want Petrus was die man met Jezus.
Okay, with Apollo, okay, with Paul, but
Apollos, Paulus, maar Petrus.
He is the guy. He was there.
Hij was daar.
He touched Jesus.
Hij heeft Jezus aangeraakt.
That blows up your mind.
Dat gaat toch buiten je verstand om.
And they all divide the church.
En ze hebben allemaal de kerk op die manier verdeeld.
And at the end of all.
En het einde van het liedje.
We have the most spiritual group.
Hebben we onze groep.
We have the most dedicated group.
Hebben de meest toegewijde groep.
I am with Jesus.
Ik ben van Jezus.
I prefer Jesus.
Ik ben van Jezus.
I will divide the church because of Jesus.
Ik zal de kerk verdelen vanwege Jezus.
I don't care about all these guys.
Het maakt me niet uit wat al die anderen doen.
But I choose Jesus.
Maar ik kies Jezus.
Too much spiritual.
Te veel geestelijke dingen.
Oh, these guys, they belong to Jesus.
Deze jongens die horen bij Jezus.
But even this is
maar,
wrong.
Maar zelfs dit is al verkeerd.
The body of Christ cannot be divided.
Want het lichaam van Christus kan niet verdeeld worden.
The key is verse 10.
De sleutel is in vers 10.
And I'm finishing with this.
En dat zal ik daarmee afronden.
It's too much to elaborate. In the next session we'll talk a little bit more about this.
Het is te veel om er nu op na te gaan, door te gaan, maar dat zal ik in de volgende sessie iets dieper op doorgaan.
But all everything focuses in one word.
Maar alles komt samen in één woord.
The word called.
Het woord geroepen.
The word ecclesite.
Het woord ecclesite.
Ecclesite is kinonia.
Ecclesite is koinonia.
It's you have been called to fellowship with Jesus Christ.
Je bent geroepen tot gemeenschap met Jezus Christus.
We have been called to a fellowship.
We zijn geroepen tot een gemeenschap.
We cannot change that.
We kunnen dat niet veranderen.
And this is divine. This comes from heaven.
En dit is goddelijk. Dit komt uit de hemel.
This is our call in ministry. This is our call in on this world.
Dit is onze roeping tot de bediening. Dit is onze roeping hier op aarde.
That's why Jesus shouts out in 17th chapter of John.
En dat is waarom Jezus uitroept in hoofdstuk 17 van Johannes.
Says, Father, bless them.
Hij zegt: Vader, zegen hen.
I want them to be one as I am with you.
Ik wil
one.
Dat zij één zijn zoals ik één ben met u.
So that may the world knows.
Zodat de wereld zal weten.
That they are mine.
Dat zij van mij zijn.
He never said.
Hij zei nooit.
God, Father, bless them with miracles.
Hij zei nooit: zegen hun vader met
Make
wonderen.
Make signs and wonders among them.
Maak tekenen en wonderen
so
onder hen.
The world will be impressed.
Zodat ze allemaal onder de indruk zullen
and
zijn.
And they realize that I am with them.
Said, en dat no. ze zullen realiseren dat ik met hun ben.
He says, keep them one.
Maar nee, hij zegt, hij bidt,
keep
hou
them
ze
in
één.
Love.
Hou ze in liefde.
Keep them in fellowship.
Hou ze in gemeenschap.
God is the proof.
Liefde is het bewijs.
That I dwell among them.
Dat ik onder hun ben.
This way the world realize.
Dit is de manier hoe we ons kunnen realiseren.
Man. In my government there are divisions.
In de overheid, in de regering, zijn allemaal
in
verdelingen.
In my family divisions.
In mijn familie zijn allemaal scheidingen.
In my business divisions.
In mijn zaak, op mijn werk, allemaal
in
scheidingen.
In my personality divisions.
In mijn eigen persoonlijkheid zijn allemaal scheidingen.
I see pieces everywhere
er
I turn.
Overal onderdelen.
But I come in the house of the Lord.
Maar dan kom ik in het huis van de Heer.
And this is a family.
En dit is een familie.
He brings us in whole.
Hij brengt ons in eenheid,
he
in een heel.
Us together,
hij brengt ons samen.
Praise the Lord.
Prijs de Heer.
This is our call.
Dit is onze roeping.
Let's be determined to follow the call of
Laten
God.
We vastbesloten zijn om dat te gaan volgen.
God bless you for now.
En God zegen jullie.
We keep talking about the same issue.
We gaan in de volgende sessie erover door.
Wow. What a great message, what a great teaching. And we look forward for the next session already. Dus, amen, dat is een goede onderwijs. Het is nu pauze, even voor een half uur. Er is koffie en thee te verkrijgen. Is het op verschillende